Het kerstfeest wordt geacht, omdat het woord het al zegt, het grote christelijke feest te zijn. Kerst, dat weet u, dat is een verbastering van de naam Christus. En daarom is het het grote Christusfeest. En het is toch enigszins verwonderlijk, moet ik u zeggen, om allerlei redenen. Natuurlijk hebben wij enige hoofdstukken in de Bijbel die zich bezighouden met de geboorte van Jezus van Nazareth, want kerstfeest wordt geacht daaraan te herinneren. Maar eigenaardig genoeg, de geboorte van de Heer Jezus zelf vinden wij niet beschreven. Nou ja, er staat, en zij baarde haar eerstgeboren zoon, wond hem in doeken en legde hem in een kribbe. En het meeste uit het vers beschouwen wij als onbelangrijk. Want dat hij in een kribbe gelegd werd en in doeken gewonden. De meeste van ons zijn trouwens ook in doeken gewonden nadat wij geboren werden. Wij noemden dat luiers. Ja, dat is zo. Er is niks bijzonders aan. De kribbe is misschien iets vreemd. Maar ik moet u zeggen dat heel wat wichtjes die ik gezien heb in de praktijk heel goed als kribbe konden worden gebruikt. En we weten niet hoe lang de bevalling geduurd heeft, hoe laat die begonnen is, hoe zwaar het kind woog en wanneer de bezoekuren waren. Het meeste weten wij niet. Wij weten eigenlijk niks. Wij weten alleen dat hij geboren werd. Dat staat in het Matthäus-evangelie. Dat staat in het Lucas-evangelie. Dat staat verder nergens. Behalve dan dat als hij hier op aarde zijn werk heeft gedaan, zal hij toch hoogstwaarschijnlijk wel eens ooit ergens geboren zijn. Vanzelfsprekend. Hij was naar het vlees uit het zaad van David, zegt de Romeinen hoofdstuk 1 vers 4. Maar om nou te zeggen dat daar zijn geboorte genoemd wordt, dat lijkt me toch ook wel wat ver gaan. En wat de datum betreft, daar hebben we ook helemaal geen idee van. Nou ja, wel een idee, maar er staat niks over in de Bijbel. En daar gaat het maar om, hè. En voor de rest, ideeën hebben wij genoeg. En het zijn menselijke ideeën geweest dan ook die het kerstfeest hebben uitgevonden. Begrijp je me goed? Ik wil u niet uw kerstfeest ontnemen. Ik heb ook niks tegen menselijke creativiteit. Waar ik wat tegen heb, is het eigenaardige verschijnsel dat wij geknoeid hebben, wij mensen, wij christenen, met datums, hè. En met de gebeurtenissen. Ik weet niet of u dat weet, maar onze jaartelling, die lang de christelijke jaartelling heette, tot eergisteren geloof ik, want sindsdien heet het de gewone jaartelling, of de gewone tijdrekening, GT. Maar die christelijke jaartelling wordt geacht te zijn vanaf de geboorte van de Heer Jezus. En we noemen het na Christus. En dat is al het eerste misverstand. Namelijk, onze jaartelling wordt geacht vanaf Christus te rekenen, maar Christus, dat is de titel die hij pas officieel kreeg bij zijn opstanding uit de dood. Dat was niet bij kerstfeest, dat was bij Pasen. En bovendien, christelijke tijdrekening, de christelijke era, eeuw, het christelijke tijdperk, de tegenwoordige bedeling van de genade, is inderdaad pas begonnen bij de opstanding van Christus. En niet bij de geboorte van het kind in Bethlehem. En dan nog één. De eerste honderden jaren binnen het christendom rekende men de tijd post passionem. Dat wil zeggen na de passie. Of nog eenvoudiger, na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Het is pas honderden jaren later dat men het kerstfeest heeft uitgevonden. De oudste geschriften daarover vinden wij ongeveer het jaar 400 van onze jaartelling. Dat wil zeggen 400 jaar later. Dat is de vroegste het noemen van het kerstfeest. Uiteindelijk officiële invoering heeft nog honderden jaren op zich laten wachten. Maar ook pas in die tijd heeft men onze kalender alsnog uitgevonden met een tijdrekening vanaf Christus officieel en in de wereld ingevoerd, om zo te zeggen. Maar het is met terugwerkende kracht gegaan. Want oorspronkelijk de geschiedenis van het christendom werd gerekend vanaf de opstanding van Christus. En we zitten nog steeds met problemen daaromtrent. Hè? Dat men zegt, de jaartallen kloppen niet, want hier staat zus en daar staat zo. En er zit er iets van 30 jaar of meer verschil tussen. En dat komt omdat men Pasen en Kerst verward heeft. De geboorte van de Heer Jezus heeft men verward met zijn opstanding. En dan loopt de tijdrekening weer niet goed. Dan loopt die toch niet goed. Dus daar zullen we ons niet mee bezighouden verder. Maar wat ik u wel probeer voor te houden, is dat de geboorte van het kind in Bethlehem niet het begin was van het christendom of van de christelijke era of van de christelijke tijdrekening. Laat staan van onze tegenwoordige bedeling. Men heeft het Pasen aan de kant geschoven voor Kerst, want Pasen was het grote feest van de christenen, voor zover zij een feest hadden. En we weten dat zeker, omdat eeuwenlang er discussie geweest is over de vraag wanneer nou eigenlijk Pasen gevierd moet worden, wat de exacte dag is daarvoor, of hoe die datum bepaald moet worden. En elk jaar tegen Pasen lees je weer in de diverse bladen en tijdschriften die discussie daarover. Men komt daar nooit helemaal uit, en ik kan u dat wel even snel zeggen. Dat komt omdat in werkelijkheid het christelijke Pasen niet het paasfeest is van de Joden of de voortzetting daarvan. Men noemt het min of meer abusievelijk zo, maar in werkelijkheid het christelijke Pasen is de voortzetting op een of andere wijze van het offer van de eerstelingengarf op de eerste dag der week, de dag na de Sabbat, gedurende de 7 of 8 dagen van het feest van Pascha onder de Joden. Heb u dat gevolgd? Ik ga het niet herhalen. Maar daar ging de discussie over tussen de Oosterse en de Westerse kerk. En dan had je nog de Britse kerk, die de oudste is eigenlijk van allemaal, maar dat doet er nou niet toe. Er was discussie over, omdat men wist, dit is de essentie van het christendom. Niet dat men zo'n feest viert, want de Bijbel zegt, je kan een feest vieren, je kan het ook niet doen. De een acht alle dagen gelijk en de andere acht de ene dag boven de andere. De een is namelijk zwak en de ander is sterk. Ik heb het niet geschreven, sorry. Wat staat er in de Bijbel in één hoofdstuk, hè? In Romeinen hoofdstuk 14. Daar zit het niet op vast. Maar het gaat erom dat wij zouden beseffen en eventueel herdenken, wanneer we dat nodig vinden, dat wij zouden beseffen op grond waarvan wij zalig zijn geworden. En dat is niet op grond van de maagdelijke geboorte van het kind van Bethlehem, om zo te zeggen. Begrijp je me niet verkeerd? Elk jaar vier ik kerstfeest. Het is mij een woest genoegen. Ik hou van chocolademelk en in mindere mate van sinaasappelen, moet ik u zeggen. En van kinds af aan hebben we ons daarmee bezig gehouden met het drinken van chocolademelk en het eten van sinaasappelen op kerstfeest. En we kregen bovendien altijd een boek ook nog. Maar inmiddels heb ik ze allemaal van W.G. van der Hulst. Daar is uiteraard niks mee mis. Ik gun u uw kerstfeest en ik vier het ook, dus dan maakt u zich daarover helemaal geen zorgen. Maar de Bijbelse waarheid is dat christendom niet gebaseerd is op de geboorte, de maagdelijke geboorte van Jezus van Nazareth uit de maagd Maria. Ik geloof daarin. Natuurlijk geloof ik daarin. Het staat in de Bijbel. Dat is zo. Is ook gebeurd. Het was kennelijk noodzakelijk, anders had God het niet zo geregeld. Waar nog bij komt dat de geboorte van de zoon uit de maagd in het Oude Testament reeds wordt aangekondigd als één teken. Een teken dat inderdaad vervuld werd als teken en dus ook als wonder in die nacht waarin hij geboren werd. Zo zonder meer, Matthäus 1 haalt dat ook uitdrukkelijk aan. Enzovoorts enzoverder. Daar heb ik niet de minste twijfel over. Maar mijn Bijbel zegt in 1 Korinthe 15 dat als de Heer Jezus niet is opgestaan uit de dood, als hij niet is opgestaan uit de dood, nou wat dan? Dan zijt gij nog in uw zonden, dan is er geen verlossing. En wat betreft degenen die inmiddels gestorven zijn, die zijn daarmee verloren, want met de dood verdwijnt men immers. Dat is de gang van zaken in deze oude schepping nou eenmaal. Zo zijn dan ook verloren degenen die ontslapen zijn. En dan staat er bovendien ook, dan is ons geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Dat is vers 15 tot en met 18 van 1 Korinthe 15. Waar nog bij komt dat onze prediking, zegt de apostel Paulus, is dan leeg, is ijdel. En ijdel, namelijk leeg, is ook uw geloof. Sterker nog, er staat, indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Tot zover de prosperity gospel. Dat is goed Nederlands tegenwoordig, hoor. Prosperity gospel. Dat is voor dit leven allemaal. Maar dat is niet de Bijbelse boodschap voor dit leven. Gek genoeg, gelovigen weten dat gewoonlijk niet meer. Maar onze tegenstanders, de atheïsten, weten dat nog precies. Hè? Die zeggen, die christenen die hebben hun godsdienst omdat ze het in dit leven slecht hebben. Ze redden het niet, ze zijn zwak, ze zijn misfits, ze zijn losers. En dat is allemaal Nederlandse woorden, dat weet u. Ze zijn allemaal losers, verliezers. En ze hebben een hoop nodig voor na dit leven. Daar troosten ze zich mee. Of dat nou werkt of niet, of dat bestaat of niet, heeft er niks mee te maken. Het is wat ze zich wijsmaken en het geeft hun de moed om in dit leven door te gaan. Dat is wat de tegenstanders beweren. En soms denk ik, we moesten ze maar eens aan het woord laten in ons midden. Kijken of wij zelf dat eigenlijk nog wel weten. Er is alleen één belangrijk verschil. Wat mij betreft althans, van u weet ik het niet. Wat mij betreft, ik heb het niet uitgevonden. Er staat gewoon hier in die Bijbel. Die zich in de loop der tijd heus bewezen heeft als woord van God. Niet alleen voor mij persoonlijk, maar ook in de geschiedenis, in de wereldgeschiedenis als zodanig. En omdat men dat niet meer wil weten, leest men de Bijbel ook niet. Heeft men geen belangstelling voor de schrift voor Bijbelstudie. Zeg maar. Je kunt met ongelovigen nog wel eens een beetje over de Bijbel praten. Je moet eens proberen dat met gelovigen te doen. Dan heb je meteen ruzie. Willen ze niet weten. Ze hebben een traditie. Op korte termijn of lange termijn. Ze vieren kerstfeest. En ze komen bij de kribbe eens in het jaar. U weet, als je een beetje christen bent, een beetje, dan ga je één keer per jaar naar de kerk. Of zoiets. Of naar de hei in de kerstnacht. Nee, naar de schaapskooi in Heerde. Kerstnachtzang. Je moet kerstfeest vieren. Dan kom je bij die kribbe en dan zeg je, ach geut. En dan begin je wat wartaal uit te slaan bij de kribbe. Zoals ouderen altijd wartaal uitslaan als ze bij de wieg staan. Als er iemand in ligt tenminste. Krom praat. En soms denk ik, dat is wat je ook in het christendom ziet. Hè? Komen ze bij kerst bij de kribbe en dan wordt er toch een wartaal uitgeslagen. En men vindt het prachtig, dat kind. Want wij vermoeden, wij herinneren ons vaag dat hij eigenlijk God is. Maar God is ver weg in de hemel en daar kun je niet tegen op. Maar als hij nou voor de gelegenheid wat kleiner wordt, wat portable, wat handzamer, hoeveel woog hij ook alweer bij zijn geboorte, dan kan je hem uit het kribbetje halen, in je armen nemen, dan kun je kindje wiegen en dan kun je hem leggen of brengen waar je hem hebben wil. En sinds kerst is het zo gebleven, denk ik wel eens, in het christendom. En soms denk ik dat dat de reden is waarom kerstfeest het grote christelijke feest geworden is. God komt tot ons, God met ons, Immanuel. Gij zult zijn naam Immanuel heten, Jesaja 7. God met ons, in handzaam formaat en manipuleerbaar. De werkelijkheid, de Bijbelse werkelijkheid is een andere. De Bijbelse werkelijkheid is dat deze Jezus kwam in de wereld... Nee, hij kwam van boven, uit de hemel. Dat hij kwam in deze wereld, dat hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld is... want dat staat in Psalm 8 aangekondigd... en in Hebreeën 2 wordt het aangehaald en wordt gezegd dat het vervuld is... in de persoon en het werk, het leven van de Heer Jezus... dat hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld is... opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Hij kwam om te sterven. Ik wil uw plezier bij de kribben niet bederven, maar hij kwam hier in vernedering. En zijn weg ging, zoals de oude liederen zeggen, van kribben naar kruis. Daarvoor kwam hij hier. Om door de genade Gods voor allen de dood te ondergaan. Want zo staat het letterlijk in Hebreeën hoofdstuk 2. En daar niet alleen, hè. Daar staat trouwens ook dat hij in alles aan ons, de broederen, gelijk moest worden. Daar staat ook dat hij in alle dingen verzocht is geworden, gelijk als ook wij. Er staat ook dat hij in de dagen zijns vleesers gehoorzaamheid heeft geleerd... Nee, niet zeggen, dit is oude vertaling, ik begrijp niet wat er staat, dan zoekt u het maar eens op. Zo maak je je niet van deze woorden af. Die in de dagen zijns vleesers gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Wat dacht u? Dat datzelfde kind... dat inmiddels werd opgewekt uit de dood en gezeten is aan Gods rechterhand... dat hij het ons niet gunt om gehoorzaamheid te leren uit hetgeen wij lijden in deze wereld? Dacht u nou echt dat hij dat lijden van ons zou wegnemen? En ons het voorrecht ontneemt om te leren leven uit geloof en gehoorzaamheid te leren? Dat meen ik toch niet echt? Leert van mij, zei hij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. De Bijbel zegt dat hij zich heeft geledigd, dat hij de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, dat hij de mensen is gelijk geworden en dat hij in de gedaante van de mens gehoorzaam is geworden aan God en zijn woord, gehoorzaam tot de dood, ja, de dood des kruises. Dat is Oud-Nederlands, ja. Maar u weet beslist wel wat het betekent. En daarom staat er... Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Filippenzen 2, vers 9. Wat er gebeurde in die kerstnacht... is dat hij uitermate vernederd werd. Ik vraag u niet te begrijpen wat er precies gebeurde. Dat vraagt God nooit van ons, trouwens... Hij vraagt van ons dat wij geloven wat hij, God, ons openbaart. En daar was sprake van vernedering. Die daarmee nog niet voltooid was overigens. En als we staan bij de kribbe, staan we daarna te kijken. Naar dat wat God voor ons tot stand bracht in het verleden. Maar dat zeker niet voltooid was bij die kribbe. Want zoals het bij elke geboorte gaat. Je kunt een feestje vieren bij de geboorte van het kind. Maar je houdt je hart vast hoe dat moet aflopen. Niet de bevalling, maar het leven daarna. En men zou vooral niet de indruk moeten hebben dat die 9 maanden die leiden gemiddeld zo'n beetje tot de geboorte van het kind het einde zijn van het verhaal. Daarna begint het pas. En of het reden is tot feestvieren, voor de ouders wel, voor de familie wel, maar waarom huilt dat kind zo? Hoe dat ook zij, het echte kerstchristelijke feest... is niet de geboorte, niet de herinnering aan de geboorte van Jezus in Bethlehem, maar is de herdenking van zijn opstanding uit de dood. Buiten Jeruzalem, omdat voor hem geen plaats was in de stad. U kent die geschiedenis toch? Zij brachten hem buiten de stad, omdat ze hem in de stad niet wilden hebben. Zij brachten hem buiten de stad om gekruist te worden. En hij werd buiten de stad begraven. En buiten de stad werd hij opgewekt. En voor zover hij ooit nog sindsdien in de stad was, was het in een opperzaal, dat wil zeggen in een ruimte niet op het gewone aardse niveau, maar een etage hoger. En bovendien bij zijn discipelen die de deuren gesloten hadden om de vrezen der Joden. Dat wil zeggen, dat mag dan in Jeruzalem geweest zijn, maar Jeruzalem heeft er geen weet van gehad. Jeruzalem was hem kwijt. En de oversten in Jeruzalem, ze waren hem kwijt. Ze werden geconfronteerd met een leeg graf, maar het lijk was verdwenen. Ze maakten zich grote zorgen. We hebben dat sindsdien ook gedaan, en terecht. Maar de Heer zelf verscheen aan zijn discipelen in een opperzaal, afgesloten en wel. Want zijn positie tot vandaag is er een van verworpenen der aarde. Het is een ongepast citaat, mijnerzijds. Maar als er dan een verworpenen der aarde is, dan is het Jezus van Nazareth, wiens bestaan het liefst ontkend wordt. En als dat niet kan, wordt zijn afkomst ontkend. Dat wil zeggen het feit dat hij van Gods wegen verwekt geworden is enerzijds. En anderzijds zijn afkomst uit het geslacht en huis van David. Want men wil niet dat hij koning zal zijn. De Joden willen dat niet, tot op heden niet, officieel niet. En de heidenen zoals wij ook niet. Wij willen hem wel, maar alleen als het helemaal niet anders kan en zo laat mogelijk. Als hij dan niet van zijn macht gebruik maakt om ons in leven te houden hier, dan van ellende, dan gaan we wel naar hem toe na ons sterven hier. Maar het is onze tweede keus. U weet, iedereen wil naar de hemel, maar niemand heeft haast. We hadden liever een hemel op aarde gehad. We hadden liever gehad dat hij tot ons was gekomen, in ons midden, God met ons, Emmanuel. Er is dat 's werelds duister wolken een licht der lichten opgegaan, hier in dit aardse, vergankelijke, zondige leven enzovoorts. En daar hadden we hem wel willen hebben. Net als de Joden die hem met geweld koning wilden maken in de tijd. Maar het is niet Gods plan. Gods plan was dat Jezus van Nazareth, naar Gods recht en naar Bijbels recht, erfgenaam zou zijn van Adam. Dat wil zeggen eerstgeborene, opdat hij weliswaar een troon over heel de mensheid kon opeisen. Hij zal dat dus ook nog doen in de toekomst. Ook hier op aarde, we zijn waarachtig wel. Hij zal over de aarde heersen, nadat hij die heeft onderworpen staat. Vele malen, vanaf Genesis 1 eigenlijk al. Maar dat is punt 2 op de agenda. Punt 1 op de agenda is inmiddels vervuld in het verleden. Waar hij kwam inderdaad als erfgenaam van Adam, zoon des mensen. Dat is de enige echte betekenis van de term. Als zoon des mensen om als hoofd, wettige, juridisch correcte hoofd van heel de mensheid, niet zijn troon op te eisen, maar om hen te dienen. Want de zoon des mensen was niet gekomen om gediend te worden als koning, maar om te dienen en zijn ziel te stellen tot rantsoen voor velen. Want dat is wat hij gedaan heeft. Hij kwam namelijk als de Bijbelse losser. Het is dikwijls vertaald met verlosser en dan zijn we ineens de betekenis kwijt, omdat we van kind af aan spelletjes spelen, tikje met verlos of verlossertje, en we zijn helemaal kwijt wat het ook alweer was. Maar het is de losser. Het hoofd van de familie die de schuld van de familie betaalt om die familie vrij te kopen uit slavernij. En in de praktijk de slavernij van de zonde, de slavernij van de wet, zeker de Mosaïsche wet, en de slavernij der verderfenis, zeg maar die van de dood. En dat is wat hij gedaan heeft in het verleden. En daarom eindigde zijn weg in de dood. Hij was schuldig, want hij droeg uw en mijn schuld. 2 Korinthe 5 zegt daarover, vers 21. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons zonde gemaakt. God heeft de Heer Jezus voor ons tot zonde gemaakt. Hij werd dus geboren hier op aarde in gelijkheid des zondigen vleeses, Romeinen 8 vers 3. En dat is gebeurd opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat je, als je het niet gewend bent, dit soort woorden niet meteen begrijpt, ben ik heel blij mee. Dat betekent dat je er een poosje over kunt nadenken. Dat is heel nuttig. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Johannes de Doper zag hem en zei, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat is wat de Zoon des Mensen kwam doen. In zijn eerste komst. En als u staat bij die kribbe, dan staat u daar bij de geboorte van uw verlosser. Die kwam om uw zonde te dragen. En de straf der zonde te dragen. Omdat God nou eenmaal een rechtvaardig God is. Want sommigen hoeft dat niet zo nodig. Sommigen vinden dat wat al te rechtvaardig. Maar rechtvaardigheid moet toch ergens bestaan? En bij God bestaat het. God is rechtvaardig. En die zorgt dat de zonden een rechtvaardige vergelding ontvangen. En als u zegt, ja, maar ik kan het toch ook niet helpen dat ik zo geboren ben met al mijn tekortkomingen enzovoort. Zeg ik, nee, misschien ook niet. Maar hij heeft dan ook voor u verlossing tot stand gebracht. Op rechtvaardige grond. Dat is 2 Korinthe 5, een paar versen eerder. Waarbij één voor allen gestorven is, dat is vers 15... En dus allen gestorven zijn, opdat degenen die leven, want christendom heeft alles van doen met Pasen, met opstanding uit de dood. Het is een heel eenvoudige waarheid. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Je kunt het zien om je heen. God kijkt niet naar de mensheid om. Ze proberen u wat anders wijs te maken, maar het is onzin. En voor zover er een God is die naar de mensheid omkijkt, moet ik die God niet, want kijk maar eens naar die mensheid dan. En kijk maar eens wat er van terechtkomt. Welke God is dat die dat tot stand brengt of teweeg brengt? Niet de mijne. En zeker niet die van de Bijbel. Misschien die van sommige christenen, of van degenen die zich christenen noemen, maar het is niet die van de Bijbel. Zijn er nou eenmaal die zijn naam ijdelijk gebruiken? De God van de Bijbel zegt, ze hebben 4000 jaar lang naar mijn woord niet willen luisteren, sinds Adam niet, mijn eigen volk zelfs niet, hoewel ik me aan hen bewezen heb en wonderen aan hen gedaan heb, hen uitgeleid heb uit Egypteland en geleid heb door de Schelfzee en al dat soort dingen meer. En men bagatelliseert dat of zegt gewoon, het heeft nooit plaatsgevonden, men wil het niet horen. Ik heb profeten gezonden, menigmaal. En ik heb door hen gesproken, eertijds veel malen op velerlei wijze, Hebreeën 1 vers 1. Ze hebben mijn profeten gedood. Uiteindelijk heb ik mijn zoon gezonden. En wat doen ze daarmee? Ze hebben hem gedood. En ook nadat ik hem heb opgewekt uit de dood en zijn woord, het evangelie van Christus, gepredikt is geworden aan Israël en de volkeren, heeft men in het algemeen dat evangelie, die blijde boodschap, afgewezen. Dat woord der waarheid, evangelie uwer zaligheid, Efeze 1. Men wil het niet. En God zegt, oké, dan niet. Als je mij als God niet wil, zoek het dan maar zelf uit. Voor een poos. En dat is wat Romeinen hoofdstuk 2 zegt. En dat niet voor het eerst, want wordt in het Oude Testament al aangekondigd. Dat God zijn aangezicht voor de mensheid zou verbergen. En in onze tegenwoordige tijd worden wij bepaald bij duisternis in de wereld. Want die schriftplaats daar is uit 's werelds duistere wolken enzovoort. Dat is uit Jesaja 7, 8, 9. Want er wordt daar uitgebreid over gesproken. Is een schriftplaats die in wezen zegt de wereld zou verduisterd worden. Dat het niet overal duister zou worden is ook waar. Maar daarvoor zijn we hier bij elkaar. Dat wil zeggen, dat is ook waar. Maar dat licht van het evangelie, dat schijnt wel. Alleen dat is een licht wat ons uitleidt. Uit de wereld, uit de samenleving, uit Jeruzalem. En wat ons brengt bij de Heer Jezus Christus. Want licht leidt ons uit. Dat leidt ons niet door het leven, het leidt ons uit deze wereld. Het leidt de wijzen uit Jeruzalem naar Bethlehem. En het leidt ons uit buiten de legerplaats, opdat wij daar met Christus zijn smaadheid zouden dragen, zegt Hebreeën 13. Als u deze Jezus zoekt, er is voor hem nog steeds geen plaats in de herberg. En zeker niet in Jeruzalem. Maar ook in dat graf, net buiten Jeruzalem, daar is hij niet meer. Hij is opgestaan. Hij heeft een positie gekregen aan de rechterhand Gods, zei de psalmist al. En niet alleen de psalmist, overigens. God heeft hem uitermate verhoogd en alsnog een naam gegeven boven alle naam aan deze baby uit Bethlehem. God heeft hem uitermate verhoogd en tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zit aan mijn rechterhand, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En tot op heden heeft hij nog niet geëist, maar het duurt niet lang meer voordat hij in heerlijkheid alsnog zal verschijnen. Nee, buiten Jeruzalem, nog steeds, op de Olijfberg. En dat is een profetisch woord. Dat is wat wij verwachten voor de toekomst. Niet omdat wij sectarisch zijn of zo, maar omdat wij gewoon geloven wat elke christen betaamt. Wij geloven gewoon wat de Bijbel zegt. En we hebben alle reden om dat te geloven. Eenvoudigweg, omdat al die profetieën van oudsher vervuld zijn geworden. God doet zijn woord gestand. Hij is bij machten om te doen wat hij beloofd heeft. En in ieder geval is hij bij machten om zich aan ons bekend te maken. En dat is wat hij gedaan heeft. En te ontkennen dat God dat kan doen, is te ontkennen dat er zoiets als God bestaat. Maar als je dat ontkent, dan moet je ook niet met de Bijbel bezighouden. Maar als er dan zo'n God bestaat, zo'n schepper van hemel en aarde, zou hij op zijn minst toch zich bekendgemaakt hebben aan die mens, aan zijn schepsel. Dat is wat hij gedaan heeft. En hij zegt over zichzelf, in de begin schiep God de hemel en de aarde. En dan zeggen wij, dat kan niet. En waarom kan dat niet? Omdat wij dat niet kunnen. Wij maken God aan ons gelijk. Hogere normen dan de onze bestaan niet, denken wij. Dat is op zondag. En op maandag zeggen we, hadden we die normen en waarden nog maar die we enige tientallen jaren geleden bij het oud vuil gezet hebben. Het ging ons wel aan het hart, maar het moest. We weten nog steeds niet van wie. En we zijn spulletje kwijt. En daarna verheffen we onszelf tot norm en zeggen wat wij niet kunnen, kan God ook niet. Per definitie, in werkelijkheid zeggen we daarmee, wij zijn God. En boven ons is niemand, er is niemand die meer kan dan wij. En aangezien wij niet een schepping kunnen maken, kan God het dus ook niet. En aangezien wij ons niet duidelijk kunnen maken, nog niet eens aan onze eigen echtgenoot of iets dergelijks, kan God dat dus ook niet. En aangezien wij gehandicapt zijn in onze communicatie en daarvoor cursussen moeten volgen tegenwoordig om te leren praten met elkaar, en we noemen het de communicatiemaatschappij, daarom denken wij dat God ook niet in staat is om te communiceren en zich bekend te maken. En als hij het toch doet, zeggen we, nou ja, het staat er wel in de Bijbel, maar het zal toch niet zo bedoeld wezen? Is het ook dat God gezegd heeft? Ja, God heeft gezegd, ja, maar hij heeft het zo niet bedoeld. En de mens praat de slang na. Buiten het christendom, maar erger nog, in het christendom ook. Laat toch vooral tot u doordringen waar het om gaat, wat God geopenbaard heeft. Het gaat niet om het in stand houden van een christelijke traditie. Of dat nou kerst of Pasen is. Het gaat erom of wij geloven wat de Bijbel zegt. En of het in overeenstemming is met traditie of in strijd met traditie, daar wil ik best een keer met u over spreken. Maar of het belangrijk is, dat lijkt mij niet. Wat belangrijk is, is wat God ons geopenbaard heeft in zijn woord. En wat u nog steeds voor ons legt. Hij zegt, ik heb 4000 jaar gesproken. Ik heb 4000 jaar lang mijn profeten gezonden. Ik heb uiteindelijk mijn woord door hen laten opschrijven. Ik heb dat woord ondanks alle vijandschap in de wereld bewaard. En aan jullie overgeleverd tot vandaag. En wat doe je ermee? Nou, wat doen christenen met de Bijbel tegenwoordig? Vertalen en dan vertalen en vertalen. Steeds maar weer een nieuwe vertaling. Zodat we de tijd niet krijgen om te begrijpen wat erin staat. Men vindt het te moeilijk. En daarom moet het steeds opnieuw vertaald worden. Aan de omgangstaal. Wiens een omgangstaal? Die van mij of van mijn buren? Wat een dwaasheid toch allemaal. Waar het om gaat is dat we zouden verstaan, begrijpen wat God zegt. Hij zegt niet dat de taal voor u te moeilijk is. Het is hier niet bovendien, dan zijn er toch ook in onze dagen nog genoeg die u daar in de weg willen wijzen. Maar waar het in de eerste plaats om gaat, is dat we ons vertrouwen stellen in de Heer Jezus Christus. Die inderdaad eenmaal kwam om de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeg te brengen. Hebreeën 1 vers 3. Om de zonden der wereld weg te nemen als het lam Gods, als de losse der mensheid. Maar die daarna van Gods wegen werd opgewekt om ook het tweede deel van zijn functie als zoon des mensen te vervullen. Namelijk zijn koninkrijk van recht, van gerechtigheid dus, rechtvaardigheid en vrede, te vestigen hier in deze wereld. Op de normen en waarden die God onszelf bekendgemaakt heeft. Zijn normen en waarden, die blijvend zijn. Want hoe dan ook, zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen, zegt mijn Bijbel. En wie tot God komt, moet geloven dat hij is, dat hij bestaat, en een beloner is van degenen die hem ernstig zoeken. En met een beetje wiegen van het kindje bij de kribbe, komt u niet weg. De vraag is niet of wij hem ter hand nemen en hem een plaats geven in onze levens en in ons werk. De vraag is of wij ons als kinderen aan hem toevertrouwen. Ons laten opnemen in zijn schoot. In zijn handen. Opdat niemand ons uit zijn hand zou rukken. Dat kind is bij ons niet veilig. Maar wij zijn veilig in Jezus' armen. Zoals christenen voorheen gezongen hebben. En zo is het nog steeds. Veilig bij hem, die ons verlost van de vergankelijkheid van dit leven. Die ons verlost uit de slavernij van zonde, wet en dood. En die ons voor dat doel inderdaad roept. Om te komen buiten de legerplaats. Om te gaan. Uit ons land en uit onze maagschap en uit ons vaders huis. Om ons te melden dus bij hem die in deze wereld kwam als dat kind in Bethlehem. En u weet, de herders gingen naar hem toe. Wijzen uit het oosten kwamen bij hem. En we weten nog niet waar ze daarna gebleven zijn. Maar zij waren toen al een uitbeelding op verschillende wijzen van de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd. Gelovigen die kennis hebben gemaakt met de Verlosser. En die sindsdien, net als hij, geen plaats meer hebben in deze wereld. Maar die integendeel afwachten totdat hij als de opgewekte in heerlijkheid zal verschijnen. Weet u nog, zij wond hem in doeken. En we hebben het verhaal geromantiseerd. Maar herinnert u zich wat men van hem vond? Aan het eind van de dagen zijns vlees. Maar weet u nog dat die discipel het graf inging? Op eerste paasdag, de echte eerste paasdag. Hij ging het graf in en wat vond hij daar? De doeken. Waren dat dezelfde doeken? Ja, bent u daar maar aan. Letterlijk waarschijnlijk niet, maar overdrachtelijk wel. Doeken zijn doeken omdat ze van linnen zijn. En gekleed worden in linnen wil zeggen het priesterambt aanvaarden. En wat je bij de geboorte van de Heer Jezus uitgebeeld vindt, ze wikkelden hem in doeken, is dat hij zou opstaan uit de dood en eveneens in doeken. Dat wil zeggen, hij zou gesteld worden in het priesterambt. En dat is waar het over gaat. Wij kennen de Heer Jezus niet als een kindje wat je kunt wiegen, maar wij kennen de Heer Jezus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, tot wie wij met vrijmoedigheid zouden naderen, niet bij het kind, maar bij de troon. De brief aan de Hebreeën. Laat ons dan, omdat wij zo'n hoge priester hebben, met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade. En daar gaan wij op de knieën. Zoals Petrus zei, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Daar knielen wij, niet bij de kribbe, maar bij de troon. En zeggen tot die koning en hoge priester, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En niet wij bepalen dat, maar hij. En dat is het verschil tussen kerst en Pasen. Bij kerst hebben wij het onder controle. We leggen hem in een kribbe, we leggen hem in het stro. We maken een kerststalletje, miniatuur. We stellen zelf de poppetjes op. Wij spelen kerstspelen. Dat is te doen, dat is een leuk feestje. Maar ik waarschuw u, we hebben in onze dagen van doen met iemand aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat is degene met wie wij van doen hebben. Staat ook in de Hebreeënbrief trouwens. En met wie wij hebben af te rekenen. Vergis u niet. Want in zijn opstanding is zij geworden, naar Bijbelse maatstaven, tot die mens die beeld Gods is. Die mens die heel de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Die mens die opgewekt werd om de aardbodem rechtvaardig te oordelen. Dit was uit Handelingen 17. Maar in het algemeen komt gewoon uit Genesis hoofdstuk 1. En ik hoop dat u op kerstdag in staat bent om verder te kijken dan een kribbe. Maar u te realiseren dat God deze Jezus, dit kind, gesteld heeft tot Here en tot Christus, zei Petrus op de Pinksterdag in Handelingen 2. Met als toevoeging dat u en ik, dat wij ons zouden bekeren en daarmee onze zonden zouden laten afwassen, want dat staat er allemaal. ons zouden laten dopen als uitbeelding van dood en opstanding, opdat wij deel zouden hebben niet alleen aan zijn dood, begrafenis en opstanding, maar zelfs aan zijn hemelvaart. Dat is wat de Bijbel leert. De hemelse toekomst van de gelovigen ligt inderdaad vast in het werk dat de Heer Jezus Christus in het verleden volbracht heeft. Daartoe kwam hij in de wereld. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk verlossen. Want Jezus betekent zoveel als Jehovah verlost. En hij is de losser. En hij heeft gedaan wat hij beloofd heeft. En wij kennen hem als gezeten aan de rechterhand Gods, met eer en heerlijkheid gekroond, in wiens naam alle knie zich zou buigen. Hoe dan ook, want God is een rechtvaardig God. En hij roept ons op om in deze dagen van zijn stilzwijgen als eerstelingen te komen tot hem. En niet alleen bij de kribbe, maar ook aan de voet van zijn kruis en vervolgens aan zijn voeten, de voeten van hem die gezeten is op de allerhoogste troon. Heb u dat alles gedaan? Heb u alles voor hem, de opgewekte, geknield? En toen zei hij, ach Gert, zo'n hoopje mens, zo'n zondaar, die een paar jaar daar op aarde rondloopt en het niet langer kan volhouden vanwege de werking van de zonde. Begrijp je me goed? Wij ontfermen ons niet over dat kind van Bethlehem. Hij wil zich ontfermen over u. En voor dat doel zou u tot hem komen, opdat hij u zou opnemen in zijn eeuwige armen. We zullen hem daarvoor danken. Heer Jezus Christus, wij danken u dat wij u mogen kennen. Omdat u zichzelf aan ons hebt bekendgemaakt in uw woord. Dit onvergankelijke woord van God, dat ons spreekt over het werk Gods in verleden en in de toekomst, maar ook over het heden. Wij danken u daarom dat wij voorbij die kribbe en zelfs voorbij het kruis mogen zien naar die troon, waarop die Zoon des mensen, de Zoon van God, gezeten is aan de rechterhand Gods. En we danken u dat u ons oproept om in alle vrijmoedigheid tot u te naderen, om ons te onderwerpen aan u, de uitermate verhoogde, om ons aan u ter beschikking te stellen en te vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Opdat u ons zou geven genade, barmhartigheid en hulp te bekwamer tijd, zoals het in uw woord lezen. Wij danken u daarom voor die rijkdom die u ons geschonken hebt, voor dat licht waarmee u nog steeds in onze harten wilt schijnen, terwijl de wereld in duisternis is. Maar niettemin, wij mogen dat licht in ons ontvangen en in dat licht ook wandelen, zoals u ons geschreven hebt. Want uw beloften zijn in Christus ja en amen. Wij danken u dan dat u ons trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, opdat we in dat licht in gemeenschap met u, in verbondenheid met u door het leven zouden gaan. En inderdaad de dagen die ons over zijn in het vlees, niet der heidenen wil, maar uw wil zouden volbrengen. En we willen u dankzeggen dat we voorbij deze historische heilsfeiten mogen uitzien naar de komst in heerlijkheid alsnog van dit kind dat tot zoon is gesteld geworden inmiddels. Aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde en met wie wij in heerlijkheid zullen verschijnen. Wij danken u daarom dat we uw woord hebben, dat we dat mogen tot ons nemen, dat het dat is wat ons trekt uit de tegenwoordige wereld en dat onze harten vult. Een eeuwig woord van u, dat u aan ons ook bevestigt in ons dagelijks leven. En we hebben dan ook alle vrijmoedigheid om ons bij u aan te bevelen en u te vragen, Heer, hier zijn wij. Wat wilt u dat wij doen zullen? En bewaart u ons, geeft u ons hulp, te bekwamer tijd. Niet omdat wij het wensen, maar omdat u het beloofd hebt in uw woord. Wees u dan ons nabij, met uw genade, met uw kracht, om Christus wil. Amen. Ik wens u een gezegend kerstfeest.